Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Het geweten. Het is het thema waar wij samen met eerwaarde heer Pierre-François ook vandaag opnieuw zullen blijven bij stilstaan in deze tweede catechese over het geweten. We laten eerwaarde heer Pierre-François graag aan het woord.
Nu zijn we gekomen bij het punt waar we moeten spreken over de moraliteit van de menselijke daden, de rol van de hartstochten daarin, en tenslotte van het geweten. Maar het is heel eenvoudig en het gezond verstand zegt het ons ook, en toch is het niet vanzelfsprekend voor iedereen. Wat bepaalt of een daad goed of slecht is, dat is wat men noemt de bronnen van de moraliteit, wel, er zijn er drie. De moraliteit van de menselijke daden hangen af van, ten eerste, het gekozen object, dus de objectieve daad die wij willen stellen. Ten tweede, van het beoogde doel of de intentie, dat is subjectief. Er is een objectief karakter, wat wil je doen? En een subjectief aspect, waarvoor wil je doen? En dan, tenslotte, van de omstandigheden van de daad. Het is niet hetzelfde een fles breken en een fles breken op het hoofd van iemand anders. Dus de omstandigheden kunnen soms het object veranderen van een bepaalde actie. Ik heb het woord object gekozen, voorwerp. Wat wil dat zeggen? Wel, het gekozen object is een goed, een bonum, een goed, waarop de wil zich bewust richt. Het object van een daad is dus de grondstof van een menselijke daad. Het gekozen object van onze daad bepaalt het zedelijk karakter van een wilsdaad. Al naar gelang de reden het gekozen object al dan niet herkent en beoordeelt, als iets dat overeenstemt met het werkelijke goede. Dus er zijn objectieve regels van de moraliteit. Dus er zijn niet alleen maar subjectieve aspecten, maar ook objectieve aspecten. Een corollarium, een gevolg hiervan, dat is dat er bepaalde daden zijn die altijd slecht zijn. Omdat het objectief in zichzelf verkeerd is. Moord van een onschuldige, handel met mensen, dergelijke dingen zijn altijd slecht. En dat is het objectieve karakter van de moraal. Maar de moraal heeft ook een subjectief aspect, want men gaat nooit een handeling stellen zonder een bepaald doel. Dus, en dat brengt ons bij het beoogde doel of de intentie van een daad. Iets subjectiefs. Een goede bedoeling staat tegenover dus een goede daad. Men heeft een bepaald doel voor ogen en dat doel geeft eenheid aan onze daad. Het is het eerste dat ontstaat in onze geest, dat is mijn doel, en het laatste dat men bereikt bij het uitvoeren van een bepaalde handeling. Dus de bedoeling geeft eenheid aan onze daad. Dus de bedoeling is van heel groot belang. Zo groot zelfs dat je zelfs een goede daad kunt verrichten, een almoes geven, maar met een slechte bedoeling, uit hoogmoed om goed gezien te worden door de mensen en niet uit liefde, waardoor een slechte bedoeling een goede daad kan bederven. Een goede bedoeling omgekeerd is niet voldoende. Men zegt altijd dat het doel de middelen niet wettigt. of niet heiligt. Dat bedenkt dat een goede bedoeling op zich niet voldoende is. Hier zijn we toch in ons land in gebreken gebleven op het gebied van de intellectuelen, want er zijn nog altijd mensen die in de theologie van de jaren 60 op moreel gebied zijn gebleven bij een handeling is alleen maar goed of slecht in functie van de bedoeling en van de gevolgen of de omstandigheden, maar het object op zichzelf doet er niet toe. Die mensen logen het bestaan van wat we noemen het intrinsieke kwaad. Dat is al heel voorbij geschreven, maar toch zijn er mensen, zelfs vooraanstaande mensen, die nog altijd dergelijke standpunten verdedigen. Nogmaals, de Heilige Schrift zegt ons overal dat we niet mogen zeggen dat het doel de middelen heiligt. Laat ons geen slechte dingen doen om goede doelen te bereiken, legt de Heilige Paulus uit. Dus we moeten een objectief en een subjectief aspect zien in de moraliteit. Nu moeten we nog kijken naar de omstandigheden. De omstandigheden die een daad ook kunnen beïnvloeden. En daarin bevinden zich ook de gevolgen van een daad. Dat zijn secundaire elementen van een zedelijke daad. Maar, dus, zij kunnen de goedheid van een daad verhogen. Of de slechte kant van een daad verzwaren. Dus het is belangrijk ook met die omstandigheden rekening te houden. Wel, nu een grondig begrip in moraliteit of moraaltheologie, dat is de goede daad veronderstelt tegelijkertijd de goedheid van het object, van het doel en van de omstandigheden. In het Latijn klinkt dat zo, bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectum. Het goede komt van een volledige goede oorzaak, alle beginselen moeten goed zijn. Het kwade komt door het feit dat maar één van de elementen in gebreken blijft. Dus het is verkeerd te oordelen over de moraliteit van de menselijke daden door alleen te kijken naar de bedoeling die hen drijft of naar de omstandigheden. Kijken naar de omstandigheden of de gevolgen, dat heet bijvoorbeeld consequentialisme. Dat werd door Johannes Paulus II, de heilige Johannes Paulus II, dus veroordeeld met de encycliek Veritatis Splendor. Dus het consequentialisme, ook al is dat verdedigd geweest door bepaalde moraaltheologen in Leuven, de Universiteit van Leuven, wel, dat is niet aanvaardbaar en het wordt duidelijk tegengesproken door de catechismus van de katholieke kerk. Trouwens, een knipoogje, het zijn precies de jonge bisschoppen in het buitenland die deze punten het best verdedigen tegen soms onduidelijkheden bij hun collega's. Het zijn niet de oude bisschoppen die deze standpunten verdedigen, het zijn juist de jonge bisschoppen, omdat dat een onderdeel is van het leergezag dat recent tot stand is gekomen onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dus het is soms interessant ook dat wij gaan luisteren naar de jongere theologen die soms heel interessante inbrengen kunnen hebben om uit die mentaliteit van de jaren 60 en 70 van vorige eeuw te kunnen geraken. Soms hoor ik mensen vertellen dat een handeling alleen maar goed is wanneer je doet met volle, ik ga het met een Vlaams woord zeggen, met volle goesting. Iets dat je tegen je wil doet, ook al is dat goed, dat is niet heel verdienstelijk. Maar we stellen ons dan de vraag, vallen we niet in een soort romantiek van een onbereikbaar ideaal? Ik vrees van wel. Daarom is het interessant dat we ons de vraag stellen over de gevoelens. Welke rol spelen de gevoelens in het moreel leven? Want de gevoelens kunnen ons soms op een dwaalspoor brengen. Daarom spreekt de catechisme van de katholieke kerk, voordat het spreekt over het geweten, eerst van de hartstochten. Want het is niet door spontaan iets aan te voelen, dat dat spontaan gevoel altijd het juiste is. Dus voordat ik ga spreken over het geweten, wil ik eventjes toelichten wat de catechisme van de katholieke kerk ons vertelt over de hartstochten. Bij de term hartstocht behoort tot het christelijk erfgoed. En het gaat over gevoelens of hartstochten. Die duiden de emoties of de beweging van het gevoelsvermogen aan, die ertoe leiden te handelen of niet te handelen. Typisch hartstocht is de liefde of dus de toorn. Die duwen ons om spontaan in een bepaalde richting te handelen. De hartstochten zijn talrijk. En soms helpen ze ons en soms maken ze ons het leven moeilijk. Daardoor, wij kunnen zeggen dat de hartstochten in zichzelf nog goed, nog slecht zijn. Ze krijgen slechts een morele kwalificatie in de mate dat ze uitgaan van de reden en van de wil. Ik kan met mijn reden en met mijn wil hartstochten koesteren of hartstochten temperen. Maar het zijn niet mijn hartstochten die mij bewegen. Het is mijn reden en het is mijn wil. En mijn wil moet slim genoeg zijn om, zoals een surfer met zijn surfplank op zee is, hij moet proberen te surfen op de golven en de energie te gebruiken van de golven om in de richting te gaan waar hij naartoe wil. En zo moet de reden en het verstand gebruik maken van de golven van onze gevoelens om in de goede richting te gaan, die gebruiken wanneer ze naar de goede kant gaan en er niet te veel belang aan te hechten wanneer ze in de verkeerde richting gaan. Dus de hartstochten zijn moreel goed wanneer ze bijdragen tot een goede daad. Die emoties en gevoelens kunnen worden geïntegreerd worden in de deugden, als ze goed gericht zijn. Of helaas ook in de ondeugden, wanneer ze ontsporen of ontaarden. Dus het is aan onze wijsheid om te kunnen weten, deze hartstochten hier zijn goed, want ze helpen mij het goede te doen. En deze hartstochten in tegendeel zijn slecht, omdat ze me van het doel afleiden. Nu dat we een beetje duidelijkheid hebben over de rol van de hartstochten, kunnen we uiteindelijk naar de kern gaan van ons moreel leven, en dat is het geweten. Het geweten in bepaalde andere talen, zoals bijvoorbeeld het Frans, het geweten wordt aangeduid met een woord dat hetzelfde woord is als bewustzijn, la conscience. Met als gevolg dat bepaalde mensen soms het bewustzijn en het geweten door elkaar halen. Dat is een fout. Ik ga proberen de dingen duidelijk te maken door duidelijk te beschrijven wat het betekent het geweten of het gewetensoordeel. Het morele geweten is een oordeel van de reden, zegt de catechismus van de katholieke kerk. Het is dus niet een gevoel of een hartstocht. Het is een oordeel van de reden, waardoor de menselijke persoon de morele kwaliteit erkent van een concrete daad. Dus het geweten is niet een soort vermogen of een manier om geestelijke normen te produceren. Oh, ik heb zin om dat te doen en mijn gevoel zegt me dat dat goed is voor mij, dus ik beschouw op een verkeerde manier dat het geweten eigenlijk een soort excuus is. Ja, mijn geweten zegt dat het mag, dus het mag. Nee, het geweten is een wet die in onze geest staat, maar die overtreft onze geest. Het verplichtend karakter van het geweten komt niet van het geweten zelf, maar van iets boven ons. Het komt eigenlijk van de natuur, van de schepping, van de schepper, van de orde van de genade. Het komt van iets dat ons overtreft. Anders was ons geweten niet verplichtend. Indien ik gewoon mijn gevoel moet volgen, dan heb ik geen geweten, dan heb ik gewoon gevoelens en ik volg die spontaan. Maar het geweten werd zich op in mezelf als een wet die ons zegt, dat moet je doen en dat is goed, dat mag je niet doen, dat is slecht. Het geweten is iets innerlijks. Het gebeurt in de geest. Het is niet tastbaar, het heeft niet te maken met gevoelens. Het heeft te maken met ons verstand. Natuurlijk speelt de wil daar ook een rol in, want ons verstand, zoals we weten, is onderworpen aan onze wil. Als we niet willen begrijpen, zullen we ook niet begrijpen. Dus onze wil beïnvloedt ons verstand en omgekeerd. Dus het geweten is een oordeel in praktische dingen. Het geweten zegt ons hier en nu of iets goed of slecht is. Het geweten maakt het dus mogelijk om verantwoordelijkheid voor de gestelde daden op zich te nemen. Nu is er een fundamenteel begrip dat wij moeten respecteren in het christelijk leven, dat is dat de mens het recht heeft te handelen volgens zijn geweten. En in vrijheid. Ten einde persoonlijk morele beslissingen te nemen. Men moet niet voor hem beslissen, hij moet zelf beslissen. Nu hebben we een probleem. Bepaalde christenen maken soms verkeerde redeneringen. En komen tot de conclusie dat iets dat oorspronkelijk slecht is, dat ze dat goed praten. Wat moeten we daarvan denken? Wel, dat wij verplicht zijn een goed gevormd geweten te volgen. Maar het probleem dat is dat ons geweten niet altijd goed gevormd is. Dus we hebben de plicht om ons geweten op te voeden. En dat is een opdracht voor heel het leven. Maar ik zeg het nogmaals, men moet ons die vrijheid van het geweten laten, maar we hebben de plicht om die te vormen. En daarom ook rekening laten houden met objectieve morele normen, niet alleen maar met subjectieve gevoelens of goede bedoelingen zonder goede daden. Nee, het moet gevormd worden. En dat is niet altijd simpel, want de hartstochten kunnen bepaalde keuzes moeilijk maken. Moeten we kiezen volgens ons geweten? Ja, maar telkens met een goed gevormd geweten. Soms is de keuze van het geweten moeilijk. Dus we zijn onzeker, we weten niet zeker. Er zijn enkele regels die in alle gevallen toegepast moeten worden. En ik ga ze eventjes opsommen zoals de catechismus van de katholieke kerk die opsomt. Nooit mag men kwaad doen opdat er een goede uit volgt. Dat is een heilige regel. En dat maakt ons leven tamelijk gemakkelijk. De consequentialisten die zeggen, het zijn alleen de gevolgen die tellen. Dus soms moet ik of mag ik een slechte daad doen om iets goeds te bereiken. Ik sterf van de honger, dus ga ik een brood stelen om te overleven. Wel kijk, het feit dat je dat doet om te overleven, is een omstandigheid die de morele kwalificatie van de diefstal vermindert. Maar dat blijft op zichzelf iets slecht, het stelen van een brood. Wel, de consequentialisten zeggen, kijk niet naar de daad, kijk alleen maar naar de gevolgen. Ofwel, overleeft je of overleeft je het niet, maar dat maakt het leven enorm moeilijk, moest iedereen alle mogelijkheden altijd moeten kunnen bekijken en alle gevolgen, we zouden constant met een rekenmachine allerlei scenario's moeten uitproberen om te zien wat goed en wat kwaad is, omdat we naar de optimaliteit moeten zoeken en dus alle mogelijke keuzes zouden moeten bekijken, terwijl de christelijke moraal veel eenvoudiger is, die zegt ons, doe niet wat slecht is, en dat neemt al een hele waaier activiteiten of mogelijke keuzes weg. Het is eigenlijk een grote dienst de christelijke moraal ons bewijst door te zeggen nooit iets kwaad doen, zelfs om een goed eruit te halen. Dan is er een tweede regel die men de gulden regel noemt. Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat komt uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 7, vers 12. De gulden regel. Als we niet weten hoe handelen, maar we hebben het gevoel, ik zou niet graag hebben dat ze dat aan mij zouden aandoen, doe het ook niet aan de anderen aan. Dan nog een regel. Liefde heeft altijd te maken met eerbied voor de naaste en zijn geweten. Door te zondigen tegen de broeders en een angstvallig geweten te kwetsen, zondigt gij tegen Christus, legt Paulus uit aan de christen van Korinthe. En aan de Romeinen verduidelijkt hij dat idee door te zeggen, het is goed zich te onthouden wanneer uw broeder daardoor geërgerd wordt. Met andere woorden, ik ga een goede daad stellen, maar daardoor kwets ik op een of andere manier mijn broer, en wel, doe het niet. Dus ik moet altijd de andere mensen respecteren. Dus zelfs indien ik een goede daad wil stellen met een goede bedoeling, als iemand daardoor gekwetst of wordt of daar aanstoot aan neemt, zal ik het beter niet doen. Het is gek, want het blijkt tegen de objectiviteit te gaan. Maar als je het bekijkt vanuit het oogpunt van God en van de liefde en van het heil, dan is het helemaal normaal en we begrijpen dat goed en zo kunnen zien hoe wijs en hoe diep de christelijke moraal is en hoe wijs ook. Alleen we dit gaan afsluiten, wil ik ook iets vertellen over het dwalend oordeel. Het geweten kan soms fout zijn. Ik geef een voorbeeld. Ik ben op vakantie met vrienden in de bergen. Ik ben van plan op zondag naar de mis te gaan. Maar door te wandelen van berghut tot berghut heb ik niet zo'n duidelijk gevoel van vandaag is het nu woensdag of donderdag. En ik kom naar beneden in de vallei. Het is maandag en ik denk dat zondag is en ik vraag achter de mis en ze zeggen, ah nee, de mis was gisteren. Oh, dan heb ik de mis gemist, de zondagsmis. Ja, maar je wist het niet. Hè? Je dacht dat het vandaag zondag was. Dus het gezond verstand zegt ons dat wanneer iemand op een onoverkomelijke manier onwetend is van iets, dan zondigt hij niet. Maar natuurlijk moest ik denken dat het vandaag zondag is, terwijl het maandag is. En ik vertik het om naar de kerk te gaan, ook al is dat niet verkeerd op een maandag te missen, toch zal ik in mijn geweten zondigen, want ik dacht dat dat zondag was. Dus ik was verplicht om een bepaalde daad te stellen op zondag. Dus men ziet dat men het geweten soms moet volgen wanneer die fout is. Want het is natuurlijk nog veel beter het geweten dus te vormen. En de enige gevallen waarin wij het geweten moeten volgen, wanneer ze dwaalt, dat is wanneer die onoverkomelijk onwetend is. Wanneer ik een of andere mogelijkheid heb om toch de moraliteit van iets te kennen, dan ben ik toch gehouden om dus mijn geweten te gaan verbeteren. Het laatste dat ik zou willen zeggen is, de beste manier om ons geweten juist op te voeden is ons geweten te toetsen aan de achtergrond van het waarachtige geloof. Als ik het juiste geloof heb, dan zal mijn geweten passen in hetgene dat Jezus heeft geopenbaard, de apostelen hebben gepredikt, de heiligen in hun eigen leven hebben beleefd. Dus de beste manier om mijn rechtschapen geweten te onderhouden, dat is mijn persoonlijke heiligheid van leven. Ik kan een klein voorbeeld geven om te besluiten. We weten dat er een man is die begaan was voor het onbegeboren leven, koning Boudewijn Wijlen, dat hij een bepaalde daad heeft gesteld dat heel sterk was, heeft geweigerd een bepaalde wet te tekenen, waardoor abortus zou gedepenaliseerd worden. Want hij zag met zijn geweten dat dat niet kon. Hij heeft nooit godsdienstige argumenten gebruikt om dat te doen. Hij heeft altijd beroep gedaan op de ethiek, de moraal in het algemeen, de rechten van het kind, en nooit godsdienstige overwegingen. Maar wij weten heel goed dat indien Boudewijn niet diep godsdienstig was geweest, dat hij nergens de kracht had gevonden en ook de zekerheid waarmee hij volhard heeft in zijn beslissing, die toch confronterend was, ook voor zichzelf. Dus het geweten is gegeven aan iedereen, gelovig of niet gelovig, en iedereen moet dat geweten volgen. Maar het is duidelijk dat de mensen die gelovig zijn veel meer hulp hebben, omwille van de genade, om het geweten te kunnen vormen op een juiste manier en vervolgens ook de kracht bezitten om dat geweten inderdaad te volgen.
Zo besluiten wij de catechesis over het geweten, ons gegeven door eerwaarde heer Pierre François. Een volgende keer hoort u een ander catechetisch thema. En dan hopen we dat u opnieuw afstemt op het programma Catechismus hier bij Radio Maria. We wensen u alvast nog een zeer fijne dag toe.